onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 73, daarvan het 14e vers. Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem geheel en al, den Heer wiens werk ik roemen zal. Psalm 73 en daarvan het laatste vers. Des Heren zal u worden gelezen uit Lucas 13, daarvan de versen 22 tot en met 35. Dus Lucas 13, vanaf vers 22 tot het einde.
En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En er zeide een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen: strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. En gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en gij hebt in onze straten geleerd. Hij zal zeggen: Ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijkt van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Aldaar zal wening en knessing der tanden zijn, wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten uitgeworpen. En er zullen er komen van oosten en westen, en van noorden en zuiden, en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatste die de eerste zullen zijn, en er zijn eerste die de laatste zullen zijn. Te dienzelfde dagen kwamen er enige fariseeën, zeggende tot hem: Ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zeide tot hen: Gaat heen en zeg die vos: Zie, ik werp duivelen uit en maak gezond, heden en morgen, en ten derde dagen word ik voleindigd. Doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen. Want het gebeurt niet dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijkerwijs een henna kieken zonder de vleugelen vergaderd. En gij lieden hebt niet gewild. Zie, uw huis worden u lieden woest gelaten. En voorwaar ik zeg u, dat gij mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is hij die komt in de naam des Heren.
Vragen wij nu de Heer om zijn onmisbare zegen over dit samen zijn. O Heere, wat een lieflijk beeld was dat. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kikkens bijeen vergadert. O, dat u zelf wilt vergelijken bij zo'n hen, en dat u de vleugelen uitbreidt om de kuikens te bedekken. Wat is onze zonde dan groot, Heere? Onze ondankbaarheid, ons ongeloof, onze hardnekkigheid. Want dan hebt u ook moeten zeggen: Doch gij hebt niet gewild. En zijn wij daar niet allen mee getekend? Met dat woordje niet gewild. Niet alleen met de onmacht, de dodelijke onmacht ten goede, als een vruchtgevolg van onze diepe val in Adam, maar ook die onwil, die vijandschap, dat verzet tegen u, een goeddoend en ontfermend God. Wat zal dan ons oordeel rechtvaardig zijn? Dan kan uw oordeel niets dan vreselijk wezen. We zongen daar ook vanuit Psalm 73. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. O, als we alleen maar dat woord eens zouden horen vanavond en zo naar huis zouden gaan, wanneer wij nog onverzoend en onbekeerd onze weg gaan door dit leven. Vervloekt, dan staan we daarmee op, dan gaan we daarmee naar bed. Dan eten en drinken wij terwijl het klinkt in onze oren. Dan liggen wij neer en staan wij op terwijl het klinkt in ons hart. Vervloekt. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En dan hebben wij heel dikwijls geluisterd naar uw woord. Maar dan wordt het toch zo anders, o God, wanneer dat woord ons gaat lezen. Wanneer u de schuldbrief komt uitreiken. Wanneer u ons plaatst in het licht van uw goddelijke deugden. Wanneer wij in de spiegel van uw wet gaan zien wie en wat wij geworden zijn. En gaan schrikken, ja gaan walgen van onszelf. Wanneer wij moeten zeggen, nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds misdreven. Ik bid u, Heere, wilt u zelf het op het hart binden, opdat we onze rechter om genade leren smeken en ons oog zou druipen tot u, o God. En dat met een droefheid die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid, want dat is dan toch het wonderlijke. Dat er zelfs in die bittere tranen nog zoetheid ligt. Terwijl het lachen van een onbekeerd mens nog een lachen is van een die geen toekomst heeft. Zelfs in dat lachen is er smart. Maar in die droefheid naar u ligt iets teers, ligt iets zoets, ligt iets van de liefde. Is iets wat we voor geen goud van deze wereld zouden willen missen. Want die droefheid die vloeit uit u. En die keert ook terug tot u. Die doet buigen onder u, o God. En drijft uit tot u, o Heere. Een droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, dan zal dat toch ook openbaar komen in de vrucht van de bekering. En daar zal nooit iemand spijt van hebben, want uw liefdedienst heeft nog nooit iemand verdroten. Wat zijn ze dan gelukkig die met Asaf mogen instemmen, maar het is mij goed mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Heere, wilt u dat ook werken? Opdat van verre staande naderbij gebracht zouden worden. En als zij dan tot u niet kunnen komen, wilt u dan tot hen afdalen? Zoals we het ook lezen van de verloren zoon. Als hij nog van verre was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel hem om de hals en kuste hem. Zou dat groot zijn, Heere? Voor die ene kus van Jezus mond. Geef toch een arme zondaar of zondares al die zwarte grond. Laat het licht dan op hem mogen vallen in het leven van die missende en die godzoekende zielen. Want er is maar één weg. En één fundament en één naam tot zaligheid gegeven. Doe ons sterven aan alles wat geen God en wat geen Christus is. Breng af van alle valse gronden, zandgrond, droggrond. O, we hebben ook zoveel gronden, maar we moeten er ook aan ontdekt worden. Ontgrond, ontledigd, ontkracht, ontbloot. U weet hoe ons bestaan daartegen strijdt. Dat het laatste is wat we willen sterven. Want huid voor huid en alles wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Maar o, dan die zalige les te mogen leren. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar die zijn leven verliezen zal, om Christus wil, die zal het behouden. Door hem, die zijn leven schonk als borg, die zijn bloed uitstortte in de dood. Die zich heeft doodgeliefd aan het kruis, opdat vijanden met God verzoend zouden worden. O Heere, wilt u daar het licht over doen opgaan en zoudt u geopende ogen willen schenken om op hem te zien die gesproken heeft, ik ben de deur. Die door mij ingaat, die zal behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en wij de vinden groot. Als die toevluchtneming gekend mag worden, die kennisneming van Christus ervaren mag worden, die omhelzingen genoten mogen worden. Dubbel groot, als u het zondepak komt af te nemen, als u omwille van die borgerechtigheid van Immanuel wilt vrij spreken van schuld en straf en een recht komt schenken op het eeuwige leven. O, wie zal dat kunnen uitspreken dat dat zeggen wil? Maar driedubbel groot als u dan klein houdt, klein gemaakt en klein gehouden, want ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen, ondanks al hun strijd, tegenkanting van de vijand, maar ook afmakingen en omzwervingen van die bruid van Christus. Vertrouw op hem geheel en al, den Heere, wiens werk ik roemen zal. Wilt u zo vanavond in ons midden zijn? Wilt u van dood levend maken wat nog voor eigen rekening staat? Wilt u arm maken wat rijk is in zichzelf? Maar wilt u ook rijk maken in die ander, in de Heere Jezus Christus? Wilt u onze kinderen gedenken? Hij die eenmaal sprak, laat ze tot mij komen en verhindert hen niet. Want der zulken is het Koninkrijk Gods. Gedenk onze jongens en meisjes, te midden van de zuigkracht van deze wereld, en dat met een boos en verkeerd hart. Want wie zal een reine geven uit onreine? Toch bent u niet die God van Abraham, Isaac en Jacob? En zingt de kerk er niet van in uw trouw zo gunstig toegezijd zal elk geslacht, ja het eind der eeuwen delen, mogen we bidden voor mannen en vrouwen, voor vaders en moeders, voor alleengaanden en alleenstaanden, ja mogen we bidden voor de zeer ouden. We bidden u voor weduwen en weduwnaars, voor hen die een kind of kinderen hebben moeten missen. We smeken u voor alles wat rouw draagt. We bidden voor zieken, voor kruisdragers, voor mensen met verborgen pijn en zorg. En we vragen u voor de broeders van de kerkenraad, Heere. Wilt u ze tot een rijke zegen stellen te midden van dit volk dat aan hun zorgen is toebetrouwd? En zoudt u als de onderherder van de kudde willen betonen, ik zal naar mijn schapen vragen en ik zal het kranke sterken en het gebrokene verbinden. Heere, wilt u een onderherder geven op uw tijd, want u bent die opperherder. De grote herder, de goede herder. En wij, of wij zijn bokken. Maar u kunt doen wat in het rijk van de natuur nooit gebeurt. U kunt van een bok een schaap maken. En u hebt gezegd, ik heb nog andere schapen. Die van deze stal niet zijn, die moet ik ook toebrengen. En het zal worden één kudde en één herder. Dan kunnen er vele stallen zijn, maar dan is er toch maar één kudde. Het is één volk met één weg, één hart, één taal. En ze krijgen allen die ene naam zo hartelijk lief. Zegen daartoe de arbeid in uw koninkrijk in ons eigen land. En daarbuiten op zendings- en evangelisatievelden en posten. Maar bijzonder onder uw oude bondsvolk, de kudde Israël, de verloren schapen van dat huis van Israël. Ja, we vragen u, o God, voor bijbelvertaling en bijbelverspreiding, voor alles wat op uw zegen wacht. Denk ook aan onze medebroeders in de bediening, aan de kandidaten tot de heilige dienst, aan de studenten die worden opgeleid ook in die eerste jaren van onze theologische school en aan de docenten. Mogen we bidden voor het curatorium, mogen we vragen ook voor de emeritus predikanten, wel bijzonder ook voor onze geliefde broeder dominee Meinders. O Heere, doe het bij het klimmen der jaren gedurig weer licht zijn. Want wat mag hij dan op die hoge leeftijd dan nog een helder getuige zijn, ook al worden de krachten minder, maar wat heeft hij al dikwijls mogen ervaren in zijn leven? Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. O, laat uw genade hem dan genoeg zijn in leven en in sterven. Help uw dienaar, als hij geroepen wordt vanavond het woord uit te dragen. Heere, mogen er ontvankelijke harten geschonken worden. Horende oren, maar ook een opmerkzame ziel. Degene die meeluisteren, wilt u hen niet vergeten. Wat in de weg staat, neemt u het weg. En laat dan zo uw woord zijn vrije loop mogen hebben tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam om Jezus wil. Amen. Wij willen nu zingen uit Psalm 95, daarvan het vierde en het vijfde vers. Terwijl u de gelegenheid ontvangt uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. De eerste rondgang is voor de diaconie, tweede voor de kerk, derde voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Zo gij zijn stem. Dan heden hoort, gelooft zijn Heer en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Dat is het vierde vers en dan zingen we ook het vijfde vers van de 95e psalm. gemeente, met Gods hulp willen wij vanavond stilstaan bij de boodschap van Gods woord die we vinden in Lucas 13, daarvan het 23ste en 24ste vers. Wij hopen u het woord te bedienen vanuit het voorgelezen schriftgedeelte. Het evangelie naar Lucas hoofdstuk 13, te beginnen bij vers 23. En er zei de een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen: strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Tot zover. Wij vinden hier een gesprek rondom de enge poort. Een gesprek rondom de enge poort. Wij staan stil in de eerste plaats bij een bedenkelijke vraag. Dan bij een verrassend antwoord. In de derde plaats bij een ernstige waarschuwing. En dan tenslotte bij een heerlijk uitzicht. Een gesprek rondom de enge poort. Allereerst een bedenkelijke vraag. Heren, zijn er ook weinigen die zalig worden? Dan komt daar een verrassend antwoord. Strijd om in te gaan door de enge poort. Met in de derde plaats een ernstige waarschuwing. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Maar wat de Heere hier zegt in dit gesprek loopt dan uit op een heerlijk uitzicht. Want er zullen er komen van oosten en westen en van noorden en zuiden. En zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En wat daar volgt. Gemeente, het is altijd goed als we bezig zijn met een ander op de rechte wijze. Nu zijn we vaak niet op de rechte wijze bezig met een ander. Maar als de eeuwige bestemming van onze naaste ons echt weegt, van onze man of onze vrouw, wanneer we die mogen hebben, van vader of moeder, van een kind, van een collega, van onze buren. En we zijn daarmee bezig en we vragen ons af, hoe zal het toch aflopen met hem of met haar? Dan hoeft dat op zich niet verkeerd te zijn, waren we daar maar vaker mee bezig en dan niet pas in de laatste dagen van iemands leven, of nadat iemand al dan niet plotseling is weggenomen. Het grote gevaar, wanneer we zo bezig zijn met een ander, is dat we onszelf vergeten. Dat we wel kijken naar een ander, maar onszelf voorbij lopen. Een voorbeeld daarvan kunnen wij nu vinden vanavond in de woorden van onze tekst. Daar is een man die de vraag stelt aan de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde. Heren, zijn er ook weinigen die zalig worden? Hoe komt die man aan die vraag? Wat heeft die man nu daarmee bedoeld? Het is natuurlijk altijd moeilijk om daar iets van te zeggen, want dat staat er ook niet. Maar als we letten op het verband, dan krijgen wij de indruk dat deze man in verwarring is geraakt door het optreden en de prediking van de Heer Jezus Christus. Die prediking was zo anders. Dat onderwijs bracht hem in verwarring. Niet waar, het was de algemene gedachte onder Israël dat heel het volk zalig zou worden. Zo stond het in de Talmud. Gans Israël heeft deel aan de toekomende eeuw. Jawel, met uitzondering van enkelingen, grote ketters en grote zondaren, maar in het algemeen was het toch genoeg om te horen bij het verbondsvolk. En zo werd dat ook door de rabbijnen geleerd. Er kwam de grote rabbijn, toen kwam de grote profeet, de grote leermeester, de Heere Jezus Christus. En de hoorders moeten gedacht hebben, horen wij dit nu goed? Wat zegt hij nu eigenlijk? Denk aan Lucas 10, vers 21. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen verborgen hebt voor de wijzen en verstandigen. Luister, mensen die er zoveel verstand van hebben, die zo goed ingevoerd zijn in de schriften en zich daarop beroemen. En heb dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. En alsof dat al niet ingrijpend genoeg was, zei de Heere Jezus in Lucas 12 tot zijn volgelingen. Vrees niet, gij klein kuddeke. Want het is uw vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. Dus wie krijgt nu het koninkrijk? Niet heel Israël, maar een kleine kudde. Nee, een klein kuddeke. En onze kinderen weten wel, een hondeke. Dat is een kleine hond. Dus als de Heere zegt een klein kuddeke, dat is het een hele kleine kudde. Bleek ook wel in de praktijk. Jezus trok wel veel mensen aan als de brood werd uitgedeeld. En als zieken konden worden genezen, dan kwamen ze met duizenden tegelijk. Maar echte volgelingen had hij maar weinig. En als je dan lette op die echte discipelen, dan zou je zeggen, is dat nou de vrucht op zijn werk? Is dat nou alles? Is dat nou de kerk van Christus? Het is o zo'n kleine kudde. En we begrijpen, gemeente, dat alles had veel mensen aan het nadenken gezet, kennelijk ook deze man. En zou dat nu de achtergrond geweest zijn van zijn vraag? Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? Heere, we hebben het zo anders gehoord, maar wat we nu allemaal beluisteren, dat doet ons denken dat het er maar weinigen zijn. Heeft dat wrevel bij die man opgeroepen? Dat weten wij niet. In ieder geval is die kennelijk wat van zijn stuk. Hij is er door in verwarring gekomen. Hij zegt, Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? Nou hebben we gezegd, een bedenkelijke vraag, hè, niet waar? Dat is ons eerste punt, een bedenkelijke vraag. Maar we zouden ook van de andere kant kunnen komen en kunnen zeggen, een goede vraag. Want de vraag van deze man betreft de zaligheid. Deze man die komt niet om genezen te worden. Maar deze man zit met die vraag naar de zaligheid. En laten we daar maar een voorbeeld aan nemen, want gemeente, wat zouden we allemaal daarmee moeten bezig zijn? Niet in de eerste plaats ons lichaam en de gezondheid en de warmte en de droogte, maar de nood van onze ziel. Hoe word ik van die rechtvaardige toorn verlost? Hoe ga ik de eeuwige gelukzaligheid binnen? Dat zou toch vooral onze vraag moeten zijn. Bovendien voelt deze man, het is niet genoeg om tot het verbondsvolk te horen. Er is kennelijk meer voor nodig en ook daarin is hij een voorbeeld. Een beschamend voorbeeld, want als er separerend gepreekt wordt, Als er duidelijk wordt aangegeven dat de grenslijn maar niet loopt tussen kerk en wereld, maar dwars door de gemeente, dwars door de kerkraadsbanken, dwars door de preekstoelen heen, dan wordt dat niet altijd in dank afgenomen, maar deze man voelt, er is toch echt wel iets nodig. Zal het wel zijn met ons voor de eeuwigheid? Een oppervlakkige man is hij bepaald niet. Dat kunnen we dus van hem niet zeggen. Ernstige man wellicht. Een man die toch wel wat dieper kijkt. En als hij dan deze vraag stelt, dan zit hij met deze vraag ook nog eens in de goede richting, zoals later zal blijken. Want zegt de Heere in het tweede gedeelte van vers 24, velen, zeg ik, u zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. En dan komen daar die aangrijpende woorden. Velen zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Die man vraagt, zijn er ook weinigen die zalig worden? De Heere zegt, velen zullen menen in te gaan. Maar ze zullen worden teleurgesteld. Ze zullen daar ontgoocheld staan. En toch, gemeente, het is heel opmerkelijk dat de Heer Jezus deze vraag niet rechtstreeks beantwoordt. Want dan staat er in vers 23b, en hij zeide tot hen, dat is ook weer opmerkelijk, de Heer spreekt tot die man. Maar hij gebruikt deze vraag om tot allen te spreken die om hem heen staan. Strijd! Met DT. Dus dat is meervoud. Hij kijkt die man aan. Het geldt die man. Strijd! Maar hij kijkt ook al die omstanders aan. En hij zegt het ook tot hen. Strijd! Hier komt iemand met een vraag, maar ik zeg u, strijd om in te gaan door de enge poort. Waarom dit antwoord? Waarom dit verrassende antwoord? Wel, Jezus kent het hart van deze man. Hij proeft niet alleen de woorden, maar hij proeft ook zijn nieren. Hij weet waaruit deze man opkomt. Het is, we zouden kunnen zeggen, een man die Jezus probeert te volgen op een afstand. Een man die graag eens praat over godsdienstige onderwerpen. Maar het moet niet te dichtbij komen. Het moet ook weer niet al te persoonlijk worden. Hij is een man van beschouwen, maar geen man van doen. Wel een hoorder van het woord, maar geen dader daarvan. En kijk, daarom zegt Jezus, strijd om in te gaan. En kijk dan niet naar anderen, maar worstel zelf om in te gaan door die enge poort, want velen, zeg ik, u zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen, namelijk nadat de Heere des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben en gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggen de Heere, Heere, doe ons open, en hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Het beeld dat de Heer Jezus hier gebruikt is het beeld van een maaltijd in een groot huis. Groot huis dat wellicht staat op een landgoed. Maar om nou deel te nemen aan die maaltijd, om mee te eten van dat heerlijke eten, dan moet je wel binnen zijn. Dan moet je ingaan door de deur. Een enge poort, dat is een nauwe poort. Er moet moeite voor worden gedaan. En het is ook ten volle de moeite waard. Dus de Heere zegt, strijd om in te gaan door de enge poort. Dat zegt de Heer Jezus vanavond ook tot ons, tot u, tot jou en tot mij. Strijd met DT. Stond er nou alleen maar een D? Ja, dan konden wij er weer naar luisteren als een stukje onderwijs voor iemand anders. Zo, nou, die heeft ook wel een les gekregen. Daar kon hij in zijn zak steken. Daar kon hij mee naar huis. Maar nu geldt het ook ons, geliefden. De Heere zegt strijd om in te gaan door de enge poort. En waarom zegt de Heere dat zo? Nou, velen willen wel graag naar binnen. Althans, dat denken ze. Als het maar niet te moeilijk is en als dan anderen ook maar meegaan. Want, heren, wat zal deze? En heren, wat zal die? En dan zijn ze net als iemand die staat bij een brandtrap in een brandend huis. En die langs die brandtrap, het is het laatste ogenblik, er is geen tijd meer te verliezen. Ja, ik wil wel langs die brandtrap naar beneden, maar zijn er ook anderen die de trap nemen? Of ga ik nu alleen? Wij zouden zeggen, dat is dwaas. Geen tijd te verliezen, het gaat om je leven. Maar dan staat hij om zich heen te kijken. Ben ik het nou alleen? Zijn het er maar weinig die deze weg bewandelen? Dan komt het nog dichterbij, want gemeente, wij staan ook niet graag alleen. Kijk, met elkaar in de kerk zitten op een doordeweekse avond, terwijl andere mensen zich afvragen wat bezielt hen, om dat in de warmte te doen, vooruit. Hè, we zitten hier met z'n allen, maar nu alleen te staan. Als je jong bent en bijvoorbeeld iemand anders die zegt, nee, hoor jij daar ook bij? Hè? En er kan zelfs nog iemand zijn uit eigen kring, dan doet het nog meer pijn. Ja, zo nauw hoeft dat toch allemaal niet. En wij staan niet graag alleen. Vooral niet als we jong zijn. Die groepsdruk, die kan heel groot zijn. En daarbij de angst om buiten de boot te vallen. Alleen te staan met een veracht klein groepje. Daarom dat persoonlijke en indringende woord van Christus strijdt om in te gaan. Door de enge poort. De gemeente, nu zullen we allemaal wel gehoord hebben van de Christenreis naar de eeuwigheid van John Bunyan. De meeste van ons zullen dat boek ook wel kennen. Sommigen kennen het van binnen en van buiten. Het boek over de man die vlucht uit de stad Verderf. En die man die ging, ja, jawel, die ging in door de enge poort. Maar wat een moeilijkheden had hij te overwinnen. Toen hij was ontwaakt en het zondepak werd gevoeld op zijn schouders en hij met de nood van zijn leven wegvluchtte uit die stad. Toen kwam zijn vrouw om achterna. Man, heb je je verstand verloren? En de kinderen, oh ja, dat ligt vaak ook heel teer. De kinderen die huilden, papa, kom toch terug. Laat ons niet alleen. Het was wat. En dan dat moeras, die poel, moedeloosheid waarin hij terechtgekomen was. De man is bijna verdronken. En een ander die hem vergezelde op dat moment had er genoeg van. Ging terug. Hij probeerde uit het moeras te komen aan de andere kant. Aan de zijde van de enge poort. En hij moest eruit getrokken worden. En we weten hoe deze man zich ook liet ompraten door de Heer wereldwijs. Want nee, dan zou hij zijn pak nog eens kwijt kunnen raken als hij maar netjes leefde. Het was een nog subtielere, gevaarlijkere verzoeking. Als je nou maar netjes leeft, dan valt die zondelast op de duur wel van je af. Als je deugdzaam wordt, dat sloot ook weer zo haarfijn aan bij onze natuur. Wij die geboren worden in een gebroken werkverbond en altijd denken de Heer iets toe te moeten brengen. En jawel, tenslotte is deze man gekomen bij de enge poort en hij vond de deur gesloten, maar hij mocht aankloppen. En op dat kloppen werden ze ook wakker. Ja, let op. Werden ze wakker in die burcht daar vlakbij? Moet je altijd maar aan denken, kinderen, jongens en meisjes. Als je naar de Heere gaat schreien. Als je God gaat missen. Als je gaat aankloppen. Hè, want dat is bidden, dat echte bidden. Dat is een aankloppen bij de hemelpoort. Dat zal de Heere horen hoor. Maar er is er nog een die dat wel hoort. De duivel. Vanuit die burcht gingen ze schieten op een ieder die daar stond. Voor de enge poort en die nog niet binnen was. Dus je kon omkomen voor de poort. Ze trokken hem naar binnen. Gelukkig maar, anders was die pelgrim omgekomen. En dan het wonder dat hij naar binnen mag. Ja, eigenlijk vertelt John Bunyan daar iets over zichzelf. Want het is ons bekend dat hij vanuit zijn gemis en zijn bange zielsovertuigingen voor het eerst echt een blik op Christus heeft mogen slaan vanuit het woord van Johannes 6 vers 37. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen en die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Dat was een openbaring voor hem. Dat was een ontdekking voor hem. En zo was het dat ook dus voor die man in die christenreizen naar de eeuwigheid. Mag ik binnenkomen? Meneer Welbehagen staat tegenover hem. Weet je dan niet wie ik ben? Ja, dat weten wij, maar wij verwijten hier niemand iets. Welkom, moeder pelgrim. Welkom met je zondelast. De deur ging open. De deur werd achter hem gesloten. Hij mocht wandelen op dat smalle pad dat ten leven leidt. De Heere Jezus zegt: strijd om in te gaan door de enge poort. De geweldenaars nemen het koninkrijk Gods met geweld. En nu zijn dat geen geestelijke reuzengemeenten, begrijp dat nou niet verkeerd. Want dan zinkt de moed in de schoenen bij een arme zondaar die niet eens bidden kan. Die het ook wel niet kan laten. Hand en oog opheffen naar hem hoog. Maar die zijn bidden zelfs moet afkeuren. Maar wat moet een mens zich door veel hindernissen heen slaan. In de kracht van God. Om in te gaan. Door die poort. Bent u er al terecht gekomen? Ben jij al binnen gegaan? Door die enge poort. Ja, zegt iemand, maar ik ga wel naar de kerk. En ik heb best wel belangstelling voor de waarheid. En ik heb ook best wel een serieuze gedachte. Nou, dat had die man ook van Lucas 13. En toch, hij stond er buiten. En de Heere zegt, strijd om in te gaan door de enge poort. Beseft u wat dat betekent? Het betekent dat we van nature buiten de poort staan, buiten het koninkrijk van God staan, buiten dat huis staan. En we hebben er heel geen erg in. We zijn er blind voor. Of we stemmen dat wel toe met ons verstand, maar we hebben er ook weer geen last van en verdriet over. Ten diepste willen we het ook niet weten. Want het maakt zo onrustig. En wie wil er nu graag buiten staan? Dat begrijpen onze kinderen wel. Hè? Het is nu vakantietijd, maar als je nou op school bent en er is een jongen uit je klas jarig en die kiest, hè, het is basisschool en die jongen die kiest een aantal vrienden uit, die mogen dan op zijn verjaardagspartijtje komen. Die mag mee en die mag mee. Ja, jij ook en jij. En je wordt niet gevraagd. Die anderen wel, jij niet. dan ga je boos naar huis, misschien wel stampvoetend en verdrietig. En als je thuis komt, dan zeg je, ze mogen allemaal mee en ik niet. Als je nou niet mee zou mogen naar dat hemelse koninkrijk. Als je nou niet binnengelaten zou worden door die enge poort, zou je dan ook boos zijn? Of zou je bedroefd zijn? Zou je dan zeggen, Heere, ik heb het ook niet verdiend. Ik ben het ook niet waardig. Ik heb zoveel gezondigd. Maar dan zou ik u altijd moeten missen. En dan zou ik nooit bij uw kinderen kunnen zijn. Ach, Heere, schenk mij toch uw genade. Er zijn er maar twee wegen. De brede weg, de smalle weg. En zoals we geboren worden, dan zijn we al op de brede weg. En om verloren te gaan, hoeven we niets te doen, want we zijn al verloren. En om eeuwig verloren te gaan, hoeven we ook niets te doen. Gewoon blijven die we zijn. Maar om behouden te worden, ja, dan zal er gestreden moeten worden. Er zal een wonder moeten gebeuren. We zullen strijders moeten worden. Strijders in die goede strijd, want alle strijd is ook nog niet de goede strijd. De mens heeft wel een strijd op aarde. Maar vele strijden voor het dagelijks brood alleen, of ze strijden voor zichzelf. Maar nu een strijder te worden onder de banier van die grote koning. Ingaan door de enge poort. Eng betekent hier niet benauwd in de zin van het is griezelig. Maar eng betekent hier smal. Daar zegt iemand, nou begrijp ik het niet goed meer. Want we horen toch altijd dat er een ruime mogelijkheid is van zalig worden. Die is er ook. Dat is met deze uitdrukking echt niet in tegenspraak. Gemeente, die poort die is zo wijd, dat heel Rotterdam en heel Barendrecht erdoor kan. Heel de wereld erdoor zou kunnen. De grootste zondaar. Het diepst gevallen Adamskind. Een monster van ongerechtigheid. Die poort die is zo wijd. Dat niemand hoeft te denken, voor mij kan het niet meer. En aan de andere kant is die poort zo smal. Dat de grootste fariseer er niet doorkomt. Zo smal. Dat de rafels van ons vrome vlees aan de deurposten blijven hangen. Want we moeten wat kwijt hoor. Wij denken, ik moet dit hebben en ik moet dat nog krijgen. Maar er moet zoveel van afgemengd. Er moet alles van af. Een hele mens moet ertussenuit. We moeten niet alleen onze zonden kwijt. Ons wereldgezinde hart kwijt. Ons oude leven kwijt. Maar we moeten ook onze vroomheid kwijt, onze hoogmoed kwijt. Onze zelfgenoegzame godsdienst kwijt. En misschien moeten we ook nog dingen kwijt die op zichzelf niet verkeerd zijn, maar die een verhindering zijn op de weg naar het hemelse Jeruzalem. Voor de rijke jongeling was dat zijn geld. Verkoop alles wat ge bezit en geef het aan de armen. En ge zult een schat hebben in de hemel en kom dan herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Nou, het is toch niet verkeerd om wat geld te hebben? Nee, maar pas op. En het is toch ook niet verkeerd om van je kinderen te houden? Ja, nee, natuurlijk niet. Maar wie vader of moeder, wie vrouw of man die zijn kinderen lief heeft boven mij, die kan mijn discipel niet zijn. Kun je begrijpen, gemeente, dat toen de discipelen dat gesprek hoorden met de rijke jongeling, dat ze toen gezegd hebben, wie kan dan zalig worden? Ze kregen de klap naar binnen. Ze hebben niet gezegd, nou dat dachten we al. Ja, zo'n rijke jongeling. We hadden hem al lang onderschept hoor. Dat dachten we wel. Kijk maar, daar gaat hij al. Nee. Ze krijgen de klap naar binnen. Wie kan dan zalig worden? En dan zegt de Heere bij de mensen, is het onmogelijk. Wij zeggen het is moeilijk. Ik vind het allemaal zo moeilijk. En ze maken het soms zo moeilijk. Maar de Heere zegt, het is onmogelijk. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En dan gaat de deur open. Dan gaat de poort wijd open voor een die helemaal vastgelopen is. Maar, ja, onthoud het goed. Hè? Het beeld van die kameel door het oog van een naald. En nee, dat betekent niet een poortje, hè, wat mensen er soms, en dat klinkt natuurlijk heel aardig. En dan zeggen, oh, heb ik nooit geweten. Er was een poortje ergens in de muur rondom Jeruzalem. En dat noemden ze dan de enge poort. En een kameel, hè, moest er dan zich helemaal doorheen wringen. En daar kun je nog een mooie toepassing bij maken. Eerst moet die last ervan af en die kameel die moet door zijn knieën. En dan komt hij er precies net doorheen. Het gaat heel moeilijk, maar nee, de Heere zegt niet dat het moeilijk gaat. De Heere zegt dat het onmogelijk is. Nou, wat is onmogelijk? Nog niet dat die kameel gaat door zo'n eng poortje. Maar het is wel onmogelijk dat een kameel gaat door het oog van een naald. Dat wel. Dat is onmogelijk. Voelt u, gemeente, dat er bekering nodig is? Waarachtige bekering nodig is? Een totale omkeer. Een complete vernieuwing van ons hart en leven. Wel nu, dat is de les die deze man hier krijgt. De Heere Jezus spreekt dan ook niet over genade op dit moment. Dat zal voor die man vergif zijn geweest. Op dit moment. Goed begrijpen. Dat zou een slaapmiddel voor hem geweest zijn. Dat zou zijn afstandelijkheid en zijn werkeloosheid hebben versterkt. En daarom strijdt om in te gaan door de enge poort. En als je dan mag ingaan door het wonder van de wedergeboorte. Dat wonder van de bekering. Dat wonder van dat toevluchtnemende geloof in Christus. Ben je er dan, gemeente? Nee. Dan ben je er niet. Dan lijkt het wel, en het is ook zo hoor, hier wordt de rust geschonken, het vette van zijn huis gespaard. O, toen die man met dat pak op zijn schouders daardoor die poort was binnengeleid, toen heeft hij zich staan verwonderen in God. Ja. Kon hij niet begrijpen. Maar toen hij dat pak nog op zijn schouders voelde, heeft hij aan meneer Welbehagen gevraagd, zeg, zouden jullie dat pak ook niet kunnen afnemen? Als ik nou toch hier binnen mocht komen, dan kan ik toch ook die last wel verliezen? Zou dat ook niet kunnen gebeuren nu? Nee, dat gebeurt later. Ja, je zult nog onderwijs krijgen. Onderwijs in het huis van de uitlegger. Later zou dat gebeuren. En wij weten wel wanneer dat geweest is, gemeente. Maar ik hoop dat we dat bevindelijk ook mogen weten. Onbegrijpelijk. Als je dan geleid wordt tot die kruisheuvel. En dan mag opzien tot hem die door zijn dood het leven verwierf. Wat zijn de tranen gaan lopen over de wangen van die pelgrim. Toen die daar zag op Christus. En niemand anders meer zag dan Jezus alleen. En toen ook mocht ervaren dat het pak van zijn schouders viel. O, wat geen ander bij hem kon bewerken. Wat hij zelf niet kon bewerken. Dat gebeurde in een heilige vanzelfsheid. Toen hij mocht zien op het kruis. Daar is het pak van zijn schouders weggerold. Van het heuveltje af in het open graf. En hij heeft het op die manier nooit meer teruggezien. En dan mag je rusten. En te meer als de Heere dat dan ook nog komt verzekeren. We weten van die drie lichtende gestalten, niet waar. Die eerste die tot hem spreekt, uw zonden zijn u vergeven. O, die rechterlijke uitspraak en die vaderlijke weldaad, uw zonden zijn u vergeven. Wel zalig is de mens die het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En dan die tweede die hem zijn oude plunje uittrekt en hij krijgt een schoon kleed aan. Het kleed van Jezus gerechtigheid. En in Jezus mantel ingehuld vind ik een deksel voor mijn schuld. En dan die derde die een teken op zijn voorhoofd plaatst, die hem een boekrol geeft. Beeld van de verzegelende kracht van de Heilige Geest. Gemeente, het zou kunnen zijn dat er hier iemand zit, of misschien wel meer dan één hier zit vanavond, die zegt dat zou nou de gelukkigste dag van mijn leven zijn. Want ik geloof vast, als ik dat zou mogen ontvangen, dan heb ik het lek voor altijd boven water. Nou, het zou ook wel een van de gelukkigste dagen van uw leven zijn. Maar dat je dan het lek boven water hebt daarna, dat ook weer niet. Strijd om in te gaan. Ja, dat ziet toch ook wel op die poort daar aan het einde. De poort tot het nieuwe Jeruzalem. De hemelse Godstad. En opmerkelijk is, dat is naar de schrift. Opmerkelijk is dat John Bunyan het grootste deel van zijn boek dan heeft gewijd aan datgene wat er gebeurd is met die pelgrim tussen de kruisheuvel Golgotha en het nieuwe Jeruzalem. En dan maakt hij ook van alles mee. Dan komt hij tenslotte nog terecht in het kasteel van de reus Wanhoop en ik kan de sleutel niet vinden. Hij heeft de sleutel bij zich, maar dat weet hij niet eens. Denk dat hij daar voor altijd zal moeten omkomen en dat door eigen schuld, hè, want ze hebben een kromme weg. Ze dachten dat is sneller, maar ze hebben een verkeerde weg gekozen. Dus hier op aarde blijft het een strijd. En dan tenslotte is daar de doodsrivier, voordat hij komt in het land van Emmanuel. Een gemeente, dat heeft me wel eens getroffen. Die man die dus verzekerd was van zijn zaligheid. Die man die wist waar God hem vandaan had gehaald. Die man die door de enge poort was gegaan. Die man die wist van een openbaring van Christus en de toepassing van zijn gerechtigheid. Die man die wist waar zijn schuld was gebleven. Die man die met een drie-enige God was verzoend. Die man die zoveel oefeningen in het genadeleven had gekregen. Die man die voortgaand onderwijs had ontvangen op die leerschool van vrije genade, die man die denkt dat hij nog moet omkomen. Die weet maar één ding zeker, ik verdrink. En als zijn vriend zegt, nee, je zult er doorkomen, dan zegt hij, nee, ze wachten op jou, ze wachten niet op mij. Als genade dan toch niet in beoefening is, gemeente, dan kun je het ook niet doen met het voorafgaande. Wat er dan terugkomt uit het verleden, dat zijn je zonden. De zonden die je hebt bedreven voor je bekering. En de zonde die je hebt bedreven na je bekering. Al die zonden staren hem in het aangezicht. En hij meent te verdrinken, want hij voelt ook geen grond onder de voeten. Doet de Heere dan half werk? Nee, maar het is een nauwelijks zalig worden. Ternauwernood vanuit de mens gezien. Het is geen misschientje vanuit God gezien. Maar dat is ook weer het wonder. Want dat wonder wordt alleen maar groter, gemeente, die strijd. Dat de Heere zo een nog niet moe is. Dat de Heere nog eens terug wil komen, dat hij over wil komen. Dat hij in die doodsjordaan, waar die pelgrim honden heeft horen blaffen, zoals hij ze nog nooit heeft horen blaffen, dat de Heer hem daar niet verlaten heeft. Al zult ge dan gaan door de rivier, het water zal u niet overstromen. O, ik zie hem weer. En dan krijgt hij grond onder de voeten. En dan blijkt dat water net zo ondiep te zijn, naarmate het geloof op Christus sterk mag zijn. Ach, ze wachten op hem aan de andere kant. Het is waar, het is toch waar geweest. Ze voeren hem op naar zijn beminde koning. En dan is die man zijn boekrol onderweg kwijtgeraakt, heeft hem weer terug mogen vinden. Ze kennen hem daarboven. Maar u weet ook wat er staat, hè? Van die ander, die zo heel makkelijk werd overgezet in dat veerbootje ijdele hoop. Mensen zijn allemaal zo moeilijk tegenwoordig. Als je toch een kind van God bent, dan moet je nog zuchten. Het is allemaal ongeloof. Ik heb een hemelse vader, ik mag groot denken van God. En ja, wij gaan ten hemel in. En wij verkoninkrijken. Die man die wordt makkelijk overgezet. Maar er is niemand die hem verwachtte. Niemand die hem kende. En kijk, daar wijst nu de Heer Jezus op in die woorden van onze tekst. Velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Oh, er is zelfs nog een weg naar de hel vanaf de hemelpoort. Dat is het ontzagwekkende aan het einde van dat bekende boek van John Bunyan. Enerzijds die behoudenis en anderzijds een weg zelfs van vlak voor de hemelpoort naar de eeuwige rampzaligheid, gemeente. Wat zal dat toch een bittere teleurstelling zijn. We menen in te gaan, proberen in te gaan en dan niet kunnen. Bunyan spreekt over mensen die over de muur geklommen zijn. Die niet door de enge poort naar binnen gegaan zijn. Hij spreekt over mensen die zich niet lieten onderzoeken. Ze hadden wel de taal geleerd. En ze konden het goed napraten. Misschien zelfs de kleren aangetrokken van de ware pelgrims. Maar ze misten dat genadeleven. En als hen gevraagd werd naar de grond van hun hoop, dan werden ze grimmig. Ja, dat is een boos. Oh, je denkt het zeker alleen maar van jezelf, hè? Dat je het alleen bent. Nou, ik laat me niet onderzoeken. Ja, wat een ontnuchtering zal dat toch wezen, hè? De Heere zegt dat de deur straks gesloten zal worden. En dat zulken er buiten zullen staan en dan gaan ze roepen, Heere, doe ons open. Doe ons open. Nu zei ik het als het ware nog smekend. Heere, doe ons open. Maar ze hebben dat eisend gezegd, rechthebbend gezegd. Er was geen ootmoed in te beseffen. Want ootmoed is nou juist het kenmerk van het ware. Heere, doe ons open. Waarom is die deur dicht? Doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Kinderen, weet de Heere dan niet van waar die mensen komen? Natuurlijk weet de Heere dat wel in een algemene zin, maar de Heere kent ze niet in liefde. Hij kent ze niet persoonlijk. Er is nooit een echte band, een innerlijke band geweest van hem tot hen en van hen tot hem. Ik ken u niet van waar gij zijt. En dan? Dan verstommen ze en ze buigen het hoofd en ze smeken om genade. Ja, dacht je dat? Dat doen ze ook niet. Maar ze houden wel aan. En nu gaan ze pleiten. Waarop gaan ze dan pleiten? Nou, heren, we hebben toch in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. U hebt toch ook voor ons gezorgd en ja, we hebben aan het avondmaal gezeten en gij hebt in onze straten geleerd. Allemaal tevergeefs. Ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijkt van mij af, alle gij werkers ter ongerechtigheid. Ze hebben geleefd in de zonde. Ze gaan nou de eeuwigheid doorbrengen in de zonde. Geleefd voor zichzelf, nu eeuwig opgezadeld met zichzelf. Geleefd zonder God, gestorven zonder God. En nu de eeuwigheid doorbrengen zonder God. Wat een ernstig woord, gemeente. En dan een woord van Jezus. Ja, niet een van die profeten, een van die boetegezanten uit het Oude Testament. maar van die zachtmoedige Jezus. Dus het is ook geen woord in hardheid gesproken. Dat blijkt ook uit vers 34, want dan weent de Heere het bijna uit. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijke wijze hen haar kieken zonder de vleugelen vergaderd. En gij lieden hebt niet gewild. O, wat klinkt er dan een smart door in de stem van Christus als hij zegt: zie, uw huis wordt uw lieden woest gelaten. En voorwaar, ik zeg u dat gij mij niet zult zien totdat de tijd zal gekomen zijn. Als gij zult zeggen: gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Eerlijk woord, gemeente. Een woord om ter harte te nemen. En zeg nou niet, of denk niet dat het de kans is van 1 op de 100 dat het zo met ons afloopt. Want de Heere zegt: velen zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Velen die bedrogen worden. Ook onder de prediking soms bedrogen worden. Mensen die zich laten bedriegen. Spreek ons van zachte dingen. Mensen die elkaar bedriegen. En we kunnen onszelf bedriegen. En we kunnen een ander bedriegen. En we kunnen de ambtsdragers bedriegen. Maar, geliefden, God kunnen wij niet bedriegen. En dat is toch erg, hè? Als we zo met onze ziel handelen, want het gaat over een eeuwigheid. Het zal wat wezen met een ingebeelde hemel naar de hel te moeten. De waarheid geweten, de waarheid onderdrukt, de waarheid tenslotte ontdekt, maar dan te laat, voor eeuwig te laat. Al daar zal zijn wening en knersing der tanden. Wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten uitgeworpen. Is er dan geen reden voor ons allen om te vragen: doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt. We zingen dat uit 139 vers 14. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Het laatste vers van de 139ste psalm. in dat gesprek rondom de enge poort ontmoeten wij ten eerste een bedenkelijke vraag. Een verrassend antwoord en een ernstige waarschuwing. Maar nu is er toch ook nog een andere kant. Daar is toch ook nog een heerlijk uitzicht. Want nu zegt de Heere in vers 29 en 30. En er zullen er komen van oosten en westen. En van noorden en zuiden. En zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn. En er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Met die laatsten bedoelt de Heere Jezus in dit verband uiteraard de heidenen. De kinderen des koninkrijks worden buitengeworpen. Maar de Heere gaat ze inbrengen. Gaat ze toebrengen. Van buiten het volk Israël. Denk alleen maar aan de Canaanese vrouw. Zo'n hondeke. Die daar mocht ontvangen. Een kruimeltje. Een brokje. Van de tafel van de Heere. Niet Joden. Die gaan aanzitten. Met Abraham, Isaac en Jacob. Aan de maaltijd in het koninkrijk van God. Nou, dat is een bemoedigend woord voor het zendingswerk en ook voor, ja, ook voor het evangelisatiewerk. Want wij zouden ook kunnen denken nu aan buitenkerkelijke. Als wij de kinderen, of althans kinderen, want de Joden blijven dat, maar wij zijn dan daarbij gekomen, hè? Kinderen van het Koninkrijk Gods, verbondskinderen in de uitwendige zin van het woord. En dat de Heere dan ons voorbij gaat, dat wij op achterstand komen of erger nog er buiten komen te staan. En dan wordt er iemand van de straat bekeerd, waar wij nooit aan gedacht zouden hebben. Het is misschien wel ergerlijk, het kan wel in het vlees vallen zoals bij Jona. Maar de Heere brengt ze toe. Of soms iemand binnen de gemeente die helemaal niet opgevallen was. We hadden gedacht aan die ene. Hè? Daar gaat misschien best wel wat in om. Laatst een fijn, een mooi echt huisbezoek gehad. Nog even, dan gaan we hem kandidaat stellen voor de kerkenraad. En er blijft niks van over. Hè? En dan iemand anders. Misschien wel iemand waar wij met een boog omheen liepen. En de Heere brengt die jongen, dat meisje. De Heere brengt die man of vrouw toe. Gaat werken in dat gezin aan de rand van de gemeente. En nu zegt Jezus, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Ze worden beschouwd als de laatsten, ze zijn de laatsten en ze leren zichzelf ook kennen als de laatsten, maar de Heere zet ze erbij. En natuurlijk de grote vraag vanavond, zult u erbij zijn? Zal ik erbij zijn? Haast u dan. Spoed u. Om uw levenswil. Want de deur zal worden gesloten. Dat hebben ook die dwaze maagden uit een van de andere gelijkenissen van de Heere Jezus moeten meemaken. Dus bij de wederkomst. Dan wordt de deur voorgoed gesloten. En we gaan niet profeteren, gemeente. Er wordt meer geprofeteerd dan gebeden. Want we weten ook niet hoe lang dat nog duurt. Maar één ding is zeker. Als ik morgen sterf, dan is voor mij de deur morgen dicht. Als de genadetijd voorbij. Als ik dan nog zonder genade ben, dan zal het niet meer kunnen. Zullen we dat meenemen? Want nog roept de Heere u toe. Wend u naar mij. O alle gij einden der aarde. Wend u naar mij toe. En word behouden. Want ik ben God. En niemand meer. Wat moet nou onze bede zijn? Geef mij maar de laagste plaats. Zo ge mij er één wilt geven, nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel licht bedrijven. Nee, heren, ik hoef niet vooraan te staan, als ik dan maar mee mag gaan. Gemeenten die zullen niet beschaamd worden. God staat ervoor in. Velen zullen komen van oosten en westen en van noorden en zuiden. Velen. Velen zullen menen in te gaan en zullen niet kunnen. Dat is de ene kant. En hier de andere kant. Velen zullen komen. Dus uit het volk van Israël maar weinigen, zegt Jezus in zijn omwandeling op aarde. Ja, een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Zo was het ook in de dagen van Paulus. Al mocht hij in Romeinen 11 een heerlijke verwachting uitspreken. Want indien de verwerping, hun verwerping, is de verzoening der wereld. Wat zal de aanneming wezen? Anders dan een leven uit de dood. Dus dat staat nog uit. Voor het volk Israël. Maar dat neemt die weg, gemeente, al 20 eeuwen onder een bedekking. De grote meerderheid van dat volk. En nu is het de tijd der heidenen. En nu komen ze uit alle windstreken, terwijl de eerste buiten staan. Nu wordt het toch een grote schare die niemand tellen kan. Dus wat is nou het antwoord op die vraag van die man? De Heer heeft niet direct een antwoord gegeven, niet rechtstreeks. Het had ook zijn reden. Dat hebben we inmiddels wel begrepen. Maar wat zegt de Heer nou op die vraag? Is het nou ja of is het nou nee? Zijn er ook weinigen die zalig worden? Ja en nee. Ja, zijn er maar weinigen met betrekking tot het Joodse volk in de dagen van Christus' omwandeling? Nee, als het gaat over de heidenen, die laatsten, die buitenstaanders. Ja en nee. En het is allebei verrassend. Maar gemeente, dan gaat het toch maar weer om die persoonlijke vraag, hè. Grote scharen daar straks. Kinderen zie ik daar ook staan voor de troon. Maar sta je erbij? Zult u daar straks ook mogen staan met die palmtakken in de handen om te zingen voor God en het Lam? Klein kuddeke, hier beneden. Klein op het geheel van de wereldbevolking. Maar wel een gelukkig volk, want die krijgen het koninkrijk Gods. En wat is het gelukkig als dan ook van ons mag gelden wat de goede herder zegt. Ik ken de mijnen en ik word van de mijnen gekend. Ja, allebei. Daarom is er nog hoop voor hopelozen, want gemeente, als dit nou gepreekt wordt, hè. De godsdienst staat in brand soms. Als dit gepreekt wordt en aan het hart gelegd wordt. Ja, die maken de toepassing voor een ander. Al voelen ze heel goed wat er bedoeld wordt. Maar dat moet voor een ander gelden. En de oprechten, daar is het nou net andersom. Die krijgen dan de slag naar binnen. Die trekken zich dat zo aan. Ik zal wel bij die velen horen die zoeken in te gaan en die niet kunnen. Want ik heb niets in mij om een kind van God te kunnen zijn. Alles heb ik in mij wat de Heere van mij doet gruwen. En ik heb zo'n bedrieglijk hart. Want dan moet u maar beseffen, gemeente. Een Rut kan wel een Naomi begrijpen. Een Naomi kan niet een Rut verstaan. Maar een Rut denkt een Naomi te zijn. Dus die gaan zo vaak vrezend en bevend naar huis als ze dit hebben gehoord. En ze weten ook niet hoe ze moeten strijden. Natuurlijk, dan kunnen we zeggen, je moet strijden door te bidden. Dat strijden, dat is bidden. En dat strijden is veel lezen in het woord. Dat is de weg. Luisteren naar het woord. En ja, ze hebben dat geprobeerd, maar het wordt steeds minder. Het wordt steeds armer. Het wordt steeds slechter van binnen. Wat is het dan gelukkig, gemeente? En dan moeten we gaan afronden, maar dat het dan Jezus is die hier spreekt. Ja, hij zegt strijd om in te gaan. Maar het is Jezus die dat zegt. De grote strijder. Die gestreden heeft tot het einde toe. Ook toen de discipelen in alle richtingen waren weggevlucht. Want niet één is hem trouw gebleven. Bijzonder Petrus niet. Dieper gevallen dan de anderen. Maar hij ging door. Tot het einde toe. En geliefden, hij zag zijn strijd bekronen. Met gaven. Tot der mensen troost. Opdat zelfs het wederhoorig kroost altijd. Bij God zal wonen. Dat kan het toch, hè? Voor een wederhoorig kroost. Voor de slechtste. Voor de minste. Voor de laatste. En dan zal de Heere ervoor zorgen dat ze zullen, zij zullen komen vanuit dat welbehagen. Om de verdiensten van Christus, door de werking van die geest, zij komen aan door goddelijk licht geleid. Om het nakroost dat de Heere wordt toebereid te melden, het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Dan zal er ook niet één achterblijven. Van allen die hem van de Vader gegeven zijn. O, met het oog op Christus heeft Paulus aan het einde van zijn leven mogen uitroepen. Ik heb de goede strijd gestreden. Niet de strijd goed gestreden, maar ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, zal geven. Niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Heere, wat bent u nog goed en goeddoende dat u ons bracht onder uw woord. Misschien zagen we er tegenop, misschien was alles zo ingezonken. Misschien, ach, zo verkeerd gekomen. Als we nou eens op de rechte plaats terechtkomen, gemeente. O Heere, dan wie ook van de gemeente het dan betreft, of ook van buiten de gemeente. Als dat mag gebeuren, dan wilt u toch ook een verrassend God zijn. En dan zal dat ook uw werk zijn om op de rechte plaats te brengen. Want zelfs in ons vragen kunnen we nog zo verkeerd zijn. Zoals we het ook vanavond hebben beluisterd. Maar wat bent u getrouw geweest in het onderwijs dat u die man gegeven hebt. Heere, mag dat naklinken en doorklinken. En mag dat ook iets uitwerken bij jong en oud. Strijd om in te gaan door de enge poort. Heere, gedenk die strijders die zo vaak verwond daar neerliggen. Soms zit Apollyon bovenop hen en is het zwaard hun uit de handen gevallen. Maar als dan het geloof weer mag doorbreken, dan is het, al ben ik dan gevallen, ik zal weder opstaan. En al zit ik dan in het donker, de Heere zal mij tot een licht zijn. En er openbaart zich toch de kracht van dat Gods werk. En daarin wordt u verheerlijkt. Heere, breid zo uw koninkrijk uit. Denk aan dit volk. Denk aan ons allen persoonlijk. Ga met ons mee. Bewaar voor ongelukken en voor de zonde en voor een onverzoende dood en voor alles waar we ook in de vakantietijd voor te bewaren zijn. En mogen we dan eerbiedig u erkennen voor wat u nog schonk. Hoor ons in de verzoening van al het onze. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 22, daarvan het 14e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond, en waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Het 14e vers van Psalm 22. Dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.